Wij lezen met elkaar uit het Twee Koningenboek, tweede hoofdstuk. En daarvan lezen wij vanavond de verzen 1 tot en met 11. Het geschiedde nu als de Heere Elia met een onweer ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal. En Elia zei tot Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zei, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo gingen zij af naar Bethel. Toen gingen de zonen van de profeten die te Bethel waren tot Elisa uit en zeiden tot hem, weet gij dat de Heere heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij, Elisa, zei, ik weet het ook wel, zwijg gij stil. En Elia zei tot hem, Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij, Elisa, zei, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo kwamen zij te Jericho. En toen traden de zonen van de profeten die te Jericho waren naar Elisa toe en ze zeiden tot hem, weet ge dat de Heere heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zei, ik weet het ook wel, zwijg gij stil. En Elia zei tot hem, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zei, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zij beiden gingen heen. En 50 mannen van de zonen der profeten gingen heen en stonden tegenover van verre. En die beiden stonden aan de Jordaan. En toen nam Elia zijn mantel en hij wond hem samen. Hij sloeg het water. En het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En zij beiden gingen erdoor op het droge. Het geschiedde nu als ze overgekomen waren, dat Elia zei tot Elisa, begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen word. En Elisa zei, dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. En hij zei, gij hebt een harde zaak begeerd. Indien gij mij zult zien, als ik van bij u weggenomen word, het zal u al zo geschieden. Maar zo niet, het zal niet geschieden. En het gebeurde als ze voortgingen, gaande en sprekende. Zie, zo was er een vurige wagen met vurige paarden die tussen hen beiden scheiding maakte. Alzo voer Elia met een onweer ten hemel tot zover. Liefde gemeente, ik zeg niets nieuws. Dat afscheid nemen vaak heel moeilijk is. En het kan al van jongs af aan dat je het moeilijk vindt om afscheid te nemen. Als je de basisschool verlaat of de middelbare school. Of als je ergens een tijd hebt gewoond of gewerkt en je moet afscheid nemen. Dan is dat niet altijd even gemakkelijk. Laat staan als, zoals we vanavond toch ook zien, in het leven van Elisa en Elia, je afscheid moet nemen van een geliefde die heen gaat. Het is ook niet voor niks zo'n bekend Frans spreekwoord geworden. Partir, c'est mourir un peu. Weggaan is een beetje sterven. Laat staan als het gaat om het laatste in het leven van iemand die een grote plaats in je leven hebt ingenomen. En dan kun je met je verstand daar allerlei dingen over zeggen, dat je zegt, dat is nu eenmaal de gang van het leven, dat gebeurt. Maar toch, wat kan het allerlei emoties, allerlei gevoelens teweeg brengen. En dat is ook vanavond zo mooi, als we dat zien in Twee Koningen 2 in het leven van Elisa, Dat je inderdaad ziet hoe moeilijk het is om afscheid te nemen. En dat die ruimte er ook is. Ook in het woord van God. En zo worden wij dus in dit gedeelte gewezen op, ja, op het laatste van de profeet Elia hier op aarde. Een thema is wat dat betreft dan ook op weg naar het einde. En in deze 11 versen zien we eigenlijk een driedeling, zo zou je kunnen zeggen. Allereerst zien wij die laatste reis dat Elia en Elisa samen op pad gaan, op weg naar de Jordaan. De eerste 6 versen, de laatste reis. Vervolgens zien wij, dat zijn de versen 7 tot en met 10, dat Elia aan Elisa de gelegenheid geeft om een laatste wens te doen. En tenslotte zien wij in vers 11 de laatste momenten. Op weg naar het einde, de laatste reis, de laatste wens en de laatste momenten. Elia en Elisa, die zien wij dus vanavond samen op weg gaan. Ze maken de laatste reis samen hier op aarde. Tussen het moment dat Elisa is gezalfd door Elia en dit moment liggen waarschijnlijk zo'n 5 tot 10 jaar, waarvan we eigenlijk niet veel weten. Maar één ding weten we wel. Elisa heeft met de liefde van zijn hart opgetrokken met Elia. Hij is hem trouw gebleven al die jaren door. En ook nu, in die laatste reis. Nu het einde van Elia dichterbij komt en Elia die weet dat. Die is daar door de Heere op gewezen. En dan valt ons het gelijk al op dat er geen sprake is van paniek. Elia, hij hoeft ook nog niet allerlei dingen te gaan regelen op het laatste moment. Nee, kalm en rustig gaat hij als het ware met Elisa op reis naar die plaats waar de Heere hem zal wegnemen. Zoals hij heeft geleefd, zo zal hij ook sterven. Maar zo gaan ze dus op reis. En dan lezen wij in die eerste 6 versen dat zij op 3 verschillende plaatsen komen. Tijdens die laatste reis gaan ze naar Gilgal, vers 1, want Elia die gaat met Elisa van Gilgal, dus ze komen in Gilgal, vervolgens naar Bethel en vervolgens naar Jericho. Gilgal, Bethel, Jericho. Dat is maar niet zomaar natuurlijk dat deze plaatsen worden aangedaan. Het zijn gedenkplaatsen, zo zou je kunnen noemen. Gedenkplaatsen in het leven van Israël, die eigenlijk alle 3 in het bijzonder ook spreken van Gods trouw. Gods trouw in het leven van Israël. Gilgal, bekend dat Jozua daar die 12 stenen moest oprichten, omdat de Heere hen ook droogvoets door de Jordaan leidde. De eerste rustplaats die Israël ook kreeg nadat ze de Jordaan waren doorgetrokken. Het spreekt van Gods trouw. En dat geldt ook voor Bethel natuurlijk. Dan denken we aan de geschiedenis van Jacob. Hoe de Heer aan hem verscheen in die droom en die ladder was opgericht. Wat ook spreekt van Gods trouw aan zijn verbond. En Jericho, de palmstad die op een bijzondere wijze is ingenomen door Israël. 6 dagen lang 1 keer rond die stad en de 7e dag 7 keer, terwijl ze op de bazuinen bliezen en zo de muren vielen. Het zijn die steden die Elia en Elisa dus aandoen op hun laatste reis. En daar liggen een aantal lessen, boodschappen, denk ik, opgesloten voor ons ook vanavond. Want wat zien we bijvoorbeeld? We zien in dit gedeelte, in die eerste 6 versen, zien we iets van Gods leiding in het leven van Elia en Elisa. Van Gods genadige leiding. Want heeft Elia het niet op een zeker moment in zijn moedeloosheid gezegd: Heere, neem mij nu maar weg. Want ik ben alleen overgebleven. En ze zoeken mijn ziel. Toen, daar in die woestijn, toen zei Elia tegen de Heer: Heer, neem me nu maar weg. In zijn moedeloosheid. Maar Elia, hij moet ook de raad van God uitdienen. Tot het einde aan toe. En nu is het Gods tijd. En Elia, hij is helemaal niet alleen overgebleven. Want Elia, met wie loop jij nu? Met wie mag jij nu gaan, je laatste reis? Daar loopt Elisa naast hem, die hem mag opvolgen. We zien als het ware twee generaties profeten, zo zou je kunnen zeggen. Een vertrekkende, een heengaande profeet en een komende. En dat spreekt toch ook van Gods leiding, ook in het leven van Israël, in het leven van Elia. Dat laat zien dat God nog niet klaar is met Israël. Ondanks alle roepstemmen en oordelen die ook gekomen zijn over Israël. En dat ze zelfs geen acht hebben gegeven uiteindelijk op dat wonder. Op de berg Karmel. Toen ze dat allemaal hebben uitgeroepen: de Heere is God. Maar je ziet het wel vaker in het leven. Dat de kracht van wonderen snel weg ebben. En daarom moeten we ook wat dat betreft maar niet staan naar allerlei bijzonderheden en wonderen in ons leven. Maar in het dagelijks lezen van Gods woord, in het overdenken van het woord van de Heer, ligt vaak veel blijvender zegen. Maar we zien dus in deze eerste 6 versen Gods genadige leiding. Dat de Heer zijn volk nog niet loslaat. En ook aan Elia laat zien dat hij niet klaar is met Israël. En dat er een opvolger met hem mag meelopen. Nou, en is het ook zo vandaag de dag? Niet altijd nog weer een zegen als de Heer je als gemeente nieuwe ambtsdragers geeft. Die hij roept en die hij bekwaam maakt. Maar dat is niet onze verdienste. En is het ook niet een wonder van de leiding van de Heer als hij nog steeds zijn woord laat verkondigen? Ook hier in Sliedrecht. Dat is niet vanzelfsprekend dat de kandelaar van het woord blijft. Dat is Gods genadige leiding, zoals ook hier in de eerste 6 versen. Ja, niet alleen Gods genadige leiding, maar ook zijn bijzondere zorg. Zo zou je kunnen zeggen. Want Elia, hij had het toch maar wel gezegd. Ik ben alleen overgebleven. Nou, wat zien we? Als zij langs die plaatsen gaan, daar zijn profetenscholen weer geopend. Oh ja, die waren door Agab en Izebel gesloten. Die hadden de profetenzonen gedood. En toch, ze zijn weer geopend. Ze zijn er weer op verschillende plaatsen. Die opleidingen, zo zou je kunnen zeggen, om ook als profeet de Heere te mogen dienen. En er zijn er ook niet weinigen, zo blijkt in dit gedeelte. Er zijn er tientallen, honderden. Spreekt dat dan ook niet van Gods zorg? Ja, je kan in je moedeloosheid allerlei dingen roepen en allerlei dingen zeggen. Maar hier zien wij de Heere die zorgt voor zijn kerk. Hij houdt zijn kerk in stand. Door alle tijden heen. Oh, is dat geen bemoediging? Is dat ook niet een teken van zijn zorg? Ook in het leven van Israël. En Elia, hij mag ervan getuige zijn. Op zijn laatste reis Mag hij het zien? Mag hij het weten? De Heere houdt getrouw zijn woord. Hij had het toch gezegd? Je bent niet alleen overgebleven. Er zijn er nog duizenden. Er zijn er nog zeer velen die hun knieën voor Baal niet gebogen hebben, Elia. En hij ziet het. Op zijn laatste reis. Gods leiding, Gods zorg. Ja, in deze verse zien we dus ook dat de Heer ruimte geeft, zo zou je kunnen zeggen, voor ons menselijk verdriet. Bij het heengaan van geliefden. Want dat valt toch wel op als je dit zo leest met elkaar in deze eerste 6 versen. Hoe ook die profetenzonen, die profeten in opleiding, dat iedere keer tegen Elisa zeggen. Van joh, je weet toch wel wat er gaat gebeuren. Het is trouwens ook een bewijs dat de Heere werkt in hun leven. Want ook zij zijn er op de een of andere wijze van op de hoogte. Dat Elia bezig is met zijn laatste reis. Maar Elisa, hij wil er niet van horen. Want iedere keer als ze erover beginnen met hem, dan zegt hij: stil maar, hou maar op. Hij wil het als het ware niet weten. Hij wil het niet horen. Want hoe moet hij dan toch verder zonder zijn vriend Elia? Nee, dat wordt hem niet verboden. Het wordt hem ook niet veroordeeld dat hij iedere keer opnieuw aangeeft daar niet over te willen spreken. En daarom zei ik, zien we hier ook iets van die goddelijke ruimte voor je menselijk verdriet, voor het tonen van je emoties, juist ook als geliefden om je heen wegvallen. Want wat kun je ze missen, toch? Die geliefde man of vrouw van je. Of die vader of moeder of die opa of oma. Die biddende ambtsdrager. Dat je denkt, hoe moet het verder zonder hem of zonder haar? Elisa, hij laat hier duidelijk zien hoe hij verbonden is aan Elia. En het zal na zijn hemelvaart nog meer blijken. Als hij als teken van rouw zijn kleren scheurt. Elia en Elisa op hun laatste reis. Wat valt ons dan nog meer op in deze eerste 6 versen? Nou, ik denk de beproeving. De beproeving van Elisa door Elia. En Elia die doet dat niet als een privépersoon. Nee, je zou kunnen zeggen het is een goddelijke beproeving. Een goddelijke beproeving van Elisa. Want tot 3 keer toe krijgt hij die vraag. Blijf nou maar hier, want ik ga heen. De Heer heeft mij gezonden. Blijf jij nou maar hier. Blijf jij nou maar hier achter. En tot 3 keer toe, ja, tot 3 keer toe zweert hij. Legt hij er een eed op af. Nee, ik ga niet bij je weg. Ik blijf ook tijdens deze laatste reis bij je, Elia. Ik zal u niet verlaten. Tot 3 keer toe. Wordt Elisa beproefd. Waarom is dat? Nou, hier zien we iets van dat zijn trouw wordt beproefd. Op de proef gesteld. Juist nu het erop aankomt. Juist ook nu het moeilijk wordt. Hij had het toch gezegd. Toen hij werd geroepen door Elia. Laat me toe dat ik eerst mijn vader en mijn moeder een kus geef en afscheid. En dan zal ik u navolgen. En nu blijft hij trouw. Hij wordt beproefd op zijn trouw die hij straks ook nodig heeft als hij alleen verder moet. En het is genade toch. Genade dat ook hij hier inderdaad trouw mag blijven. Hij blijft dapper wat dat betreft. Want We zien hoe moeilijk hij het heeft. En toch blijft hij zijn meester trouw. Zien we iets ook van die vastberadenheid die we bijvoorbeeld tegenkomen bij een Rut. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Elisa, hij deinst nu niet terug. Nu het erop aan gaat komen. En hij weet, straks ga ik verder alleen. En moet ik het stokje overnemen van Elia. Maar hij blijft trouw. Ja, er is nog iets waarom hij bij Elia blijft. Dat zullen we zo meteen horen. Maar nu ligt in deze eerste versen het accent op zijn trouw, op zijn volharding. En ligt daar ook niet een belangrijke les voor ons vandaag de dag? Je kan zelf in je persoonlijk leven worden beproefd door de Heer. Maar ook in het ambtelijke en in het kerkelijke leven kun je op de proef worden gesteld, toch? En waar komt het dan op aan? Is het niet net als Elisa om trouw te blijven? Trouw op je post. Trouw te blijven in de dienst van de Heer. Trouw in het persoonlijk leven. In het lezen en het overdenken van het woord van de Heer. Trouw in het bidden. Juist ook in het besef, Heer, ik kan het van mezelf ook helemaal niet. En ik heb het van mezelf helemaal niet. Ik kan het alleen in uw kracht. En ik heb het alleen in uw wijsheid. Dat ik mijn weg kan vervolgen. Trouw. Dat zien we hier in het leven van Elisa. En dan komt het ook vandaag, denk ik, heel erg op aan om trouw te blijven in alle opzichten. Elia's laatste reis. En dan staan zij voor de Jordaan. En dan gaan we naar het tweede, vanaf vers 7. En dan zien wij hoe 50 mannen van de zonen der profeten ook nog een tijdje meegaan, meelopen. En die staan van verre, die zijn ook getuigen van wat er gaat gebeuren. En dan zien we dat Elia zijn mantel pakt. Want ze staan voor die Jordaan, maar hoe kunnen ze nou die Jordaan over? En dan pakt hij zijn mantel en hij bindt hem samen. En net als eens Mozes zijn staf ophief, zo gebruikt Elia zijn profetenmantel, waar hij het water mee slaat. En dan lezen we het wonder. Want er komt een pad door de Jordaan. Het werd herwaarts, het water wordt herwaarts en derwaarts verdeeld. En ze beiden gingen erdoor op het droge. We zouden kunnen zeggen, dit is Elia's laatste geloofsdaad die hij verricht. Het slaan met zijn mantel op het water, waardoor er een pad komt. Dat God een pad baant waar er geen pad is. Zou het ook niet deze laatste geloofsdaad van Elia ook niet een boodschap bevatten voor Elisa, die er ook samen bij staat? Elisa, als jij straks verder gaat, je kunt alleen in de kracht van de Heere verder. En hij doet wat bij de mens onmogelijk is. Nee, met de God van Elia kom je niet beschaamd uit. Hij doet wat bij ons onmogelijk is. Nooit kan het geloof toch te veel verwachten. Die op het heil des Heren wachten, die maakt bergen vlak en zeeën droog. We zien het hier, in het laatst van het leven van de profeet Elia. Tot een getuigenis voor die profetenzonen, tot een getuigenis voor Elisa. Door het geloof kun je bergen verzetten. Met deze God van Elia kun je verder. En dan die laatste wens die Elisa mag doen. Want als ze dan overgekomen zijn, vers 9, zegt Elia tot Elisa: begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen word. Nou, wat een mooie vraag is dat. Wat een bijzonder verzoek is dat, toch? Dat Elia tegen Elisa zegt: nou, zeg het maar. Nou, daar heeft, zo zou je kunnen zeggen, Elisa op gewacht. Daarom is hij hem ook trouw gebleven. Want hij wil nog wel wat hebben van Elia, zo blijkt. Want hij hoeft er helemaal niet lang over na te denken. Op deze vraag. Zoals Salomo er ook niet lang over hoefde na te denken. Toen hij die vraag kreeg. Toen hij koning werd en de Heere zei: nou, begin maar. Wat wil je van me hebben? Toen vroeg Salomo ook niet om een tijdelijke zegen, maar om een geestelijke zegen. Hoefde Salomo er ook niet lang over na te denken. Nou, Elisa hoeft er ook niet lang over na te denken. Maar u en jij en ik, als wij nou vanavond deze vraag krijgen, die Elisa kreeg van Elia. Als de Heer het zegt tegen u en tegen jou: zeg het nou eens, begeer nou. Wat ik u doen zal. Zouden wij daar lang over hoeven na te denken? Wat zou dan uw antwoord zijn? Wat zou jouw antwoord zijn op deze vraag? Nu we aan het begin staan in zeker opzicht van een nieuw jaar. En je deze vraag zo meekrijgt. Als je al ouder bent. En de Heer het zegt: zeg het nou eens. Als je er nog één ding van mij zou willen krijgen, wat zou je dan willen hebben? Welk antwoord geven we dan? Is dat inderdaad een tijdelijke zegen waar we om verlegen zitten? Ja, dat kan natuurlijk. Of is het inderdaad net als Elisa die het zegt? Slot van vers 9. Dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. Nou, wat spreekt nou uit dit antwoord? Nee, niet dat hij zegt: nou, geef mij maar zoveel dat ik nog veel meer kan presteren dan dat u hebt gedaan, Elia. Nee, daar gaat het hem niet om. Nee, het laat zien dat hij juist zo klein denkt van zichzelf. Zo ootmoedig. En is dat ook niet juist genade? Als je zo hulpeloos weet. En zo afhankelijk en zo klein. En daarom, als Elia hem vraagt: welke erfenis kan ik je nou nalaten? Zoals in Israël. Iedere aardse vader zijn erfenis naliet aan zijn kinderen. Zo vraagt Elisa, als het ware aan zijn geestelijke zoon: Elisa, wat wil je hebben? Nou, zegt Elisa, geef mij dan maar dat deel van die eerstgeboren zoon. Die dubbele zegen, die twee zegeningen, twee delen van uw geest. En laten we het ook maar allereerst gewoon staan met een kleine letter G. Twee delen van Elia's inzet, ijver, geesteskracht die hij heeft betoond in zijn leven. Maar dat had Elisa natuurlijk ook niet van zichzelf. Elia die moest het ook uiteindelijk doen van de hulp van de Heilige Geest. En zo horen wij Elisa hier vragen: o, geef mij toch in ruime mate, in dubbele mate, de Heilige Geest. Want anders zou ik je nooit kunnen opvolgen. Maar ja, dan zegt Elia ook tegen Elisa: ja, je hebt wel een harde zaak begeerd, want ik kan het je niet geven. Maar hij mag wel van Gods wegen tegen Elisa zeggen, vers 10, indien gij mij zult zien, als ik van bij u weggenomen word, het zal u geschieden. Het was dus niet vanzelfsprekend dat Elisa het heengaan van Elia op welke wijze dan ook zou kunnen zien. Maar hij zegt het hier, als je het nou zult zien dat ik word weggenomen, dan mag je dat ook als een teken van Gods trouw en van de vervulling van de belofte weten dat je in dubbele mate de hulp van de Heilige Geest zal krijgen. Begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen word. Nee, Elia, die kon het Elisa dus niet geven. En wij kunnen het elkaar ook niet geven. Dat kan inderdaad alleen de drie enige God doen in ons leven. En daarom is toch ook de Heer Jezus Christus, die meerdere Elia naar deze aarde gekomen. Heeft hij zijn bloed gestort, heeft hij zijn geest verdiend en die ook uitgestort met Pinksteren. En wordt die geest ook niet beloofd in het uur van de doop? Dat de Heilige Geest ons wil doen toe-eigenen wat we in Christus hebben. En daarom is het een zegen dat we ook het niet van elkaar hoeven te verwachten. Niet in het persoonlijk leven, niet in het ambtelijke leven. Maar dat je biddend mag pleiten, Heere, doe wat gij gesproken hebt. Wilt u mij leiden door uw Heilige Geest? Want die geest heb ik zo nodig. Die geest der genade en der gebeden. De genade om je te bekeren. De genade om je ambt getrouw te vervullen tot zijn eer. Die geest der aanneming tot kinderen. Maar je mag er biddend oppleiten, Heere, schenk het mij, want dat heb ik nodig in mijn leven. De hulp en de leiding van uw Heilige Geest. Heeft de Heer Jezus dat ook niet zelf gezegd? Tegen de mens, indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal uw hemelse Vader zijn Heilige Geest geven, degene die hem vragen. Nou, daar heb je het antwoord op de vraag. Wat moeten we nou vragen? Begeren wat ik u geven zal. Heere, schenk mij in mijn leven uw goede geest. En zo horen wij dus Elisa's laatste wens. En dan komt het einde wel echt dichterbij. Dan komt het tot die laatste momenten. Want het gebeurde. Als zij voortgingen, vers 11, gaande en sprekende, zo was er een vurige wagen met vurige paarden die tussen hen beide scheiding maakte. Het gebeurde als ze voortgingen, gaande en sprekende. Daar moeten we niet overheen lezen, omdat we denken, ja, die hemelvaart, dat is wel heel bijzonder. Nee, op die laatste momenten, zo zegt vers 11, zijn ze nog samen in gesprek. Zou je er ook niet bij willen zijn geweest? Wat die twee nou nog met elkaar hebben gedeeld. Waar zouden ze met elkaar over hebben gesproken? Nou, dat lezen we niet. Maar in het geheel van het leven van Elia en Elisa, in het geheel van 2 Koningen 2, is het wel duidelijk waar ze over hebben gesproken met elkaar. Over de trouw van de Heer. Over de genade van de Heer. Over de hulp van de Heer in het leven. Die laatste momenten, wat zullen die ook goed zijn geweest? En dat stelt ons ook wel weer voor de vraag. Als we hebben gehoord van die erfenis, van die geestelijke erfenis. Als we horen van die laatste gesprekken. Dan is dat ook wel een vraag die we onszelf mogen stellen. Welke erfenis, welke geestelijke erfenis laten wij na? En waar is onze mond vol van als wij met anderen spreken? Juist ook op die laatste momenten. Waar hebben we het dan over? Zijn er dan nog dingen die we goed moeten maken? Die we moeten uitspreken? Of zullen ook die laatste momenten mogen zijn om te getuigen van de hoop die in ons is gelegd? O, wat een zegen is dat! Als dat onze laatste momenten zullen stempelen. Want dat valt ook wel op. We lezen inderdaad niet wat Elia nog heeft gezegd. Dat lezen we sowieso heel weinig in de Bijbel. De laatste woorden van iemand. Terwijl wij soms wel eens aan elkaar vragen. Heeft hij nog wat gezegd? Alsof dan die laatste woorden blijkbaar er nog toe doen. Maar in het geheel van 2 Koningen 2 zou je kunnen zeggen, maar niet de laatste woorden zijn toch beslissend over ons leven. Maar hoe is ons hele leven geweest? Als je getrouwd mag zijn. Weet je man of je vrouw waar je reis heen is? Weet je dat van elkaar? Of als je alleen bent. Mag je dan ook tegen de Heer zeggen, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb, hoe u in mijn leven hebt gewerkt. En u zult mij toch niet begeven en niet verlaten. Daar ligt mijn hoop, daar ligt mijn verlangen, daar ligt mijn verwachting. Ja, zo zijn wij toch getuigen van die laatste momenten in het leven van Elia en Elisa. Ze staan... Elia staat op de drempel, zo zou je kunnen zeggen, van de tijd en van de eeuwigheid. Ja, dan is de wereld op afstand komen staan. En zelfs die profetenzonen, die moeten wijken. Zo is het toch ook vaak bij een sterfbed. Dat die kring al kleiner wordt. Dan komt het erop aan. Ja, ook in het leven van Elia. Als we getuigen zijn vanavond van zijn laatste momenten hier op aarde. En we kennen Elia inmiddels een beetje, toch? Van zijn moedig optreden tegen koning Achab. Van het bijzondere optreden op de Karmel. Hoe hij daar mocht staan in de kracht van de Heer. Ken Elia ook in zijn menselijke zwakte. In zijn moedeloosheid daar in de woestijn onder die jeneverboom. Elia. Die door de Heere weer werd bezocht. Daar op de berg Horeb. Maar nu hier in 2 Koningen 2 vers 11. Zit zijn aardse leven er bijna op. Wordt hij bijna afgelost van zijn aardse taak, van zijn aardse post, wordt hij bevorderd tot heerlijkheid. Mag hij zijn laatste wens verkrijgen om eeuwig bij de Heere te zijn. Verlost van de zonde, verlost van de vijanden die hem ook in dit leven zo vaak op de hielen hebben gezeten. Achab, Izebel. Verlost van de aanvechtingen van de boze en van de duivel. Verlost van zichzelf. Mag hij eeuwig met de Heere zijn. Want hij wordt thuisgehaald. En op welke bijzondere wijze, zo zegt vers 11. Zie, Terwijl ze spraken was er een vurige wagen met vurige paarden die tussen hen beiden, dus tussen Elia en Elisa, schijning maakte. Want terwijl ze daar aan het spreken zijn, betrekt de lucht en klinkt er een geluid, zoals ook wij dat nu vanavond hier horen. Het geluid van een stormwind. Het gaat zelfs onweren, zo lezen we in vers 11. En in een vuurgloed gaat Elia ten hemel. Nee, de beschrijving is wat dat betreft eigenlijk heel sober. Er was een vurige wagen met vurige paarden. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. Het is eigenlijk heel sober hoe het er staat. Maar één ding is zeker. Zoals Henoch werd weggenomen, zo wordt ook Elia weggenomen van de aarde. Gaat hij ten hemel in. Zijn reis is ten einde. Zijn doel, zo zou je kunnen zeggen, is bereikt. Hij mag delen in de eeuwige zegen, in de eeuwige heerlijkheid. Oh, wat een wonderlijk vers, toch? Vers 11. Het gebeurde als ze voortgingen, gaande en sprekende. Er was een vurige wagen, zo'n strijdwagentje. Met vurige paarden die tussen hen scheiding maakten. Maar God kroont met vrede, we hebben het gezongen, het einde van zijn knechten. En dat roept twee vragen op. Allereerste vraag, weten wij het? Waarheen onze reis heen is? Weten we het zeker? En hoe reizen we dan? Die twee vragen. Waarheen reizen wij? En hoe reizen we dan? Elia, hij weet waarheen hij reist. Hij zal geen onbekende God ontmoeten. Het is de God die hij heeft mogen dienen. Die hem heeft geroepen. Ook in het ambt van profeet. En daarom de vraag aan u en aan jou. Waarheen is onze reis? Zou je ook naar de hemel willen? Zou je ook naar de God van de hemel willen? Nou, dan zien we het hier. Hoe je geleefd hebt, zo zul je ook sterven. En misschien, en ik hoop het eigenlijk. Ja, ik hoop het. Dat u of jij van jongs af aan de Heere mag dienen. Want dat is toch het allermooiste. Van jongs af aan door de Heere getrokken en geleid. En laten we dat ook vandaag de dag toch vooral ook aan onze kinderen en aan de jongeren van de gemeente voorhouden. Welke zalige dienst de dienst van de Heere is. En dat het de beste tijd is. Het je bewaart voor zoveel zonden. Laten we onze kinderen en jongeren opwekken. Maar misschien zegt u, ach, nee, ik mag niet van jongs af aan de Heere kennen. Ik ben op latere leeftijd getrokken, krachtdadig stilgezet, of misschien heel geleidelijk. Maar wat een zegen is het, als de Heere geen onbekende voor je is gebleven. Want dan heb je toekomst, toch? Dan zal de Heere je net als Elia niet begeven en niet verlaten. Opgenomen in heerlijkheid. Op welke wijze dan ook. Dat is dan niet eens het belangrijkste, toch? En ook niet wanneer, maar op de tijd door de Heere bepaald. En dat mag ons vanavond dan ook wel opvallen in vers 11. Het verschil. Het grote verschil. Hoe die Ahazia stierf in 2 Koningen 1. Vol wanhoop. En hier in 2 Koningen 2, één hoofdstuk verder. Hoe Elia wordt weggenomen. Tweeërlei leven. Tweeërlei uiteinde. Het wordt ons heel duidelijk in het boek, in het tweede koningenboek getekend. Maar u hebt gelijk als u zegt, het is ook vaak nog niet te zien. Want ook Gods kinderen, ze komen op eenzelfde wijze om. Ze krijgen dezelfde ziektes als degene die de Heere niet kennen. Nee, dat is waar. Wat dat betreft zie je vaak geen verschil. En toch, wat een groot verschil is het uiteindelijk. Hoe je hebt geleefd. Of het sterven dan een doorgang is naar het eeuwige leven. Of dat het een uitgang is naar de eeuwige nacht. Waarheen reizen wij? En dan die tweede vraag, maar hoe reis je dan? Want Elia die vaart met een onweer ten hemel. En met vurige wagen, met vurige paarden. Hij moet als het ware door een vuurzee heen. En toch wordt hij niet verteerd. Hoe kan dat eigenlijk? Hoe kan het dat het vuur Elia niet verteert? Want Elia, het is een man van gelijke beweging als wij. Elia is ook een zondaar. Hoe kan hij eigenlijk ten hemel in? Is het niet omdat juist die hemelvaart van Elia toch een profetie is van die hemelvaart van die meerdere Elia? Jezus Christus, die naar deze aarde is gekomen, zijn bloed heeft gestort, zijn leven heeft gegeven. En toen hij stierf, en toen hij opstond uit de dood, ja, daar was de natuur, de schepping ook bij betrokken. Toen dreunde de aarde ook en toen beefde de grond. Maar hoe voer hij op ten hemel? Vol eer. Omdat hij door die vuurzee van Golgotha was gegaan. En zo heeft hij een plaats bereid. Een plaats bereid in het vaderhuis voor zondaren als Elia. Heeft hij een plaats bereid in het vaderhuis. En laten we daar vanavond maar mee afsluiten. Want nog is er plaats. Nog is er plaats in het vaderhuis. Is dat geen wonder? Nu we ook weer aan het begin mogen staan, nog van een nieuw jaar, waarvan we niet weten wat die ons zal brengen. Maar één ding is zeker, want daarom zijn we er nog. Nog is er plaats. In het vaderhuis. En daarom zalig. Zalig die in dit leven de God van Elia tot zijn hulp heeft. Zijn zaligheid bij hem zoekt. Bij Jezus Christus. Want we hoeven vanavond gelukkig niet met Elia naar huis. Maar wel met die meerdere Elia. Jezus Christus. Waarvan het woord zegt, zalig die in de Heere sterven. Want dan is u een beter lot bereid. Want dan lees ik in 1 Thessalonicenzen 4. Dat hij, die meerdere Elia, eenmaal zal komen op de wolken van de hemel. Als vrucht van zijn hemelvaart komt hij weder. En wat lezen we dan? De Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin van God nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken. De Heere tegemoet, in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Eind goed. al goed. Eeuwig goed. Amen.